The Studio of Life Podcast.
Deze show is echt fucking nice.
Studio of Life is iets om tijd voor te nemen.
Deze show is very chic.
Pieter, welkom op de Studio of Life Podcast.
Dankjewel.
Dus merci dat ik daar in deze studio mag ontvangen. Dat is heel fijn.
Heel graag gedaan, welkom.
Ook altijd heel leuk om op nieuwe plekken te komen. Ik heb ook gezien dat je ook vlak aan het water zit. Dat is eigenlijk een heerlijke plek is ook om te werken, denk ik.
Absoluut. Eigenlijk gewoon blik op oneindig naar het water en de groene zone die erachter ligt, ja, dat geeft heel veel ontspanning. En als je de hele dag achter een beeldscherm of een iPhone zit te werken, ook voor onze collega's, is dat wel een heel fijne afwisseling s'avonds of in de middag op het dakterras. Bijna letterlijk in de natuur. Dat is gewoon super.
Absoluut. Ze er zelf ook al eens ingesprongen of nog niet?
Nee, ik heb al een paar keer een weddenschapje met iemand gemaakt hier op kantoor. Dat is een vrome vrijdagavond, maar eigenlijk de realiteit is, we zijn nog nooit ingesprongen eigenlijk.
Oké. Vooral als de eerste keer, dat komt dan nog, hè?
Daag me
of gaan
niet
we zelf
uit.
Ja, een weddenschap maken.
Daag me niet uit. Het is vrijdag namiddag. Daag me niet uit.
Pieter, ik kan ook voorstellen voor de mensen die nog niet kennen. Heel kort, je bent CEO van IO. En dat is een soort van kruisbestuif agency tussen marketing en digital. En ook ja, tevens het grootste agency van België. Maar hoe zou het jezelf omschrijven?
Dat is heel moeilijk, vind ik zelf. Ik denk, aan de basis ben ik iemand die heel hard werkt. Vanuit een gedrevenheid en passie voor het vak en de sector waar we in zitten. En de impact die we kunnen maken bij klanten. En ik denk dat, ik doe dit nu bijna 18 jaar. Dat doe je niet als je niet een bepaalde passie voor iets hebt en dat drijft. Dus dat zit wel heel hard in mij, enerzijds. En anderzijds, ik ben ook een vrij kritisch iemand, denk ik. Zelfkritisch ook. Dus het gevolg is dat je bijna overal gefocust bent op wat kunnen we morgen weer wat beter doen. En die lijst is nog heel lang. En dat drijft ons. En dat is eigenlijk een eigenschap ook die we binnen IO hebben. En als het goed is, ga ik ondertussen iets nemen om te drinken.
Ja, absoluut. Leef jezelf uit.
Super.
Ja, ik ben ook benieuwd, je zegt gedrevenheid, maar waar komt die gedrevenheid dan vandaan?
Ik weet dat niet. Ik denk dat ik altijd een werkpaard geweest ben, eerlijk gezegd. Ik herinner me nog, als ik 15, 16 jaar was, en dit klinkt heel saai, dat besef ik heel goed, dat als ik van school kwam en ik reed met de fiets naar huis, was een kwartier, dan hadden heel veel van mijn kameraden de behoefte om via het lokale snoepwinkeltje wat te gaan hangen, snoepjes te kopen en vandaar nadien rustig naar huis te bollen. Ik weet nog op die leeftijd dat ik gedreven aan 35 per uur naar huis holde. Op de fiets mijn planning maakte van oké, heb ik een half uur, dan ga ik eten. Dan zou ik dat en dat en dat willen gedaan hebben. Tot 8 uur ga ik werken en dan stop ik ermee. Maar dat ik heel gedreven was ook met al websitejes te maken toen. En dat die gedrevenheid en dat gewoon dat willen werken, Vlaamse boerenwerker, dat er eigenlijk altijd wel in gezeten heeft.
Ja, dat is wel boeiend, want ik heb die vraag eigenlijk voor later bewaard, maar je geeft ook zelf aan in een artikel dat je ouders alle twee niet ondernemend van aard zijn, maar dat je dan toch geboren bent met een soort van portie gedrevenheid dat erbij is gekomen. Waar ik niet wil zeggen dat ouders niet gedreven zijn, maar dat je dan toch wel kiest voor een pad als ondernemer.
Ik denk dat ik daar gaandeweg ingerold ben. Dus bij mij is alles begonnen volgens mij met inderdaad gewoon iets willen bouwen. En toen ik 6, 7, 8, 9, 10 jaar was, was dat letterlijk op zondagochtend om 6:30 opstaan om met de Lego te bouwen. En dat willen bouwen, heeft er altijd in gezeten. En dat is dan op een gegeven moment overgeslagen naar websitejes willen bouwen. Ja, zwart. En vanaf dan is er een factuurvraag gekomen en is er een BVBA en een BTW-nummer. En dus het is altijd vertrokken vanuit een bepaalde gedrevenheid om iets te willen bouwen, om iets te willen doen. En van daaruit ben ik beginnen ondernemen. Dus het is een gevolg van een hobby en van een passie en van een soort van gedreven werkattitude, denk ik.
Maakt de sector dan nog uit?
Ik denk het wel. Voor mij maakt dat wel uit, ik zal het zo zeggen. Het is begonnen met een hobby, websites maken voor jezelf, maar naar de tiende website over jezelf of over de Simpsons op dat moment te maken, ben je het ook wel beu natuurlijk. En dat is dan overgeslagen op ondernemen in een sector die mij interesseert. Maar ik kan me ook wel inbeelden, als je puur een puur ondernemer bent, en je hebt zo echt een serie ondernemers, hè, die binnen welke sector dan ook overal succes kunnen boeken, dat ben ik echt niet. Ik ben super blij met onze sector en met het feit dat ik daar een passie voor heb en wat dat we aan het doen zijn in deze sector. Maar ik weet niet dat ik diezelfde gedrevenheid heb om morgen een autodealer te runnen of een bouwbedrijf te runnen of weet ik veel, want ik heb aan de basis geen passie voor dat vak. Mij vertrekt het wel vanuit die inhoud en daar is een ondernemersverhaal uit voortgevloeid. Ik ben geen serieondernemer en ik ga het ook nooit niet kunnen worden, volgens mij.
Oké, okay, want jou, wat is de definitie van serieondernemer?
Serieondernemer is voor mij iemand die, ongeacht welke sector, eigenlijk een bedrijf of succes kan boeken in die sector. Door de focus te hebben op een aantal basisingrediënten, operationeel, commercieel, financieel, en die daar een verschil in kan maken en misschien zelfs meerdere projecten tegelijkertijd in serie kan doen. En dat is iets wat ik volgens mij niet ben. Ik ben niet een serieondernemer, dus ik heb niet, zoals wel wat ondernemers, nog wat, heel veel nevenactiviteiten enzovoort. Ik ben nogal single-minded op dat gebied. Ik hou van het bedrijf waar we ooit gestart zijn en ik geef meer dan alle energie om daar een succes van te maken. Maar ik wil daarnaast eigenlijk zo weinig mogelijk afgeleid zijn door andere ondernemersavonturen, omdat het vertrekt vanuit die focus en die passie, denk ik. Dus vandaar dat ik mezelf zeker geen serieondernemer wil noemen.
Ja, oké. Okay. Iets wat mij ook mijn OCD soms een beetje stoort, is het logo of de dingen van I.O. is een kleine I en een grote O. Yes. Van waar komt die insteek?
Toch altijd een beetje opvallen, hè? Toch altijd een beetje anders zijn. Hè?
Ja, is dat de insteek? Ook, of,
Nadeel ook, als je er een grote I en een kleine O van maakt, is het dan een grote I, of is het dan een L, of is het dan een 1, hè, met heel veel lettertypes, zit je echt wel in conflict. Dus eigenlijk als eerste letter van je bedrijf een I nemen, ja, dat is soms wel een problemenvraag.
Ja, oké. Okay. In een artikel, ik weet niet meer welk, maar ik heb het genoteerd, geeft je aan dat we veel onbewuste, ik citeer, opportuniteiten zien om de culture kloof te dichten tussen collega's onderling, bureaus en hun klanten. Wat bedoel je daarmee?
Wacht, hè. Zullen we dat nog eens even herhalen?
Absoluut. Even? Dus je geeft aan dat we veel onbewuste opportuniteiten zien om de culture kloof, dus ik denk een soort van culturele verbinding, te dichten tussen collega's onderling, bureaus en hun klanten.
Ik denk dat daar eens een journalist tussen zit die uitspraken aan het noteren geweest is. Een klein beetje niet 100% zuiver met wat ik gezegd heb. Ik herken uiteraard wel wat dat daar staat. Wat dat we aan het doen zijn in ons buy-and-build verhaal binnen Iowa, want uiteindelijk een paar jaar geleden waren we vooral bezig met het samenbrengen van agencies. En onze focus op dat moment lag 100% in het samenbrengen van meerdere agencies. En elk agency heeft zijn eigen origine, zijn eigen geschiedenis. Dus bijgevolg ook een stukje zijn eigen historische cultuur. En als wij als 1IO willen slagen, is het los van een merk en los van de propositie in de markt en de oplossingen die we kunnen brengen voor onze klanten, is het cruciaal om van die meerdere agencies één te maken. Daar één DNA in te brengen en eigenlijk gaandeweg te vervellen naar één bureau, één cultuur. En dat is iets wat we de voorbije jaren heel hard gedaan hebben. Het gaat niet om het kopen van agencies, maar extreem die focus hebben op het samenbrengen daarvan, het verbinden van die culturen, klanten mee een onderdeel te laten zijn van die reis die we aan het afleggen zijn. En dat heeft heel veel van onze energie gevraagd. En dat op een heel kleine en grote initiatieven. Van het samenbrengen van collega's op een vrijdagavond, tot echt één systeem binnen de organisatie brengen, één salarismodel binnen de organisatie, een groeimodel voor collega's, opleidingen gelijk te stromen. Dus er zit op heel veel fronten dat je van op menselijk niveau, op professioneel, rationeel niveau, dingen die je kan initiëren om er één bedrijf van te maken. En dat vraagt tijd, heel veel energie en ook focus daarop.
Ja, want zitten die mensen ook fysiek samen? Want uiteindelijk heeft je toch altijd wel een beetje een soort van culturele silo's behouden, denk ik. Maar zolang dat je een insteek of je eigenheid, maar alleen, wel overeenkomt, of je DNA of je waarde, wat je het wilt benoemen.
Voor mij heb je twee dingen. Hè. Je DNA moet gelijk zijn, je cultuur. Er mag een rijke cultuur in de organisatie zitten. Dus dat DNA is cruciaal. Die cultuur die volgt heel vaak wel, maar hoe dat je het ook draait of keert. Hè. We zitten inderdaad op een aantal fysieke locaties. Onze Brusselse campus gaat los van DNA altijd een Brusselse cultuur eigenlijk rijker zijn dan onze Amsterdamse campus, waar je meer Amsterdams bloed hebt binnen de mensengroep, dus een Amsterdamse cultuur gaan hebben. Of als je, dat is één doorsnede, een andere doorsnede is, we hebben technologieteams, maar we hebben ook creatieve teams. En de cultuur die binnen crea-minded collega's leeft, is ook een stukje een beetje een andere cultuur dan binnen tech-communities bijvoorbeeld. Dus ook daar, we verbinden culturen. Niet alleen geografisch, en iedereen moet zijn eigenheid daar een beetje in houden, maar ook door de disciplines heen, omdat je echt wel wat bloedgroepen, verschillende bloedgroepen aan het samenbrengen bent.
En hoe voelt jij dat je geslaagd bent in je opzet?
Ik denk...
Of hoe meet je dat, whatever?
ben iemand die nogal gelooft in nooit uitspreken dat we geslaagd zijn. Want een dag dat ik vind dat we geslaagd zijn, het kan ook wel eens een dag zijn dat het gevaarlijk wordt, want dan gaan we lui worden. Hè. Dus we proberen continu te prediken dat we zeker er nog niet zijn. En dat is ook effectief. Hè. Zo, want je ziet continu dingen die beter kunnen. Het belangrijkste is als op een gegeven moment je begint te merken, en voorbij die milestone zijn we echt wel zeker, dat mensen elkaar beginnen opzoeken. Dat mensen beginnen samenwerken, dat er kruisbestuiving ontstaat door disciplines en door locaties heen. Dat 1IO-gevoel, wat we 3 jaar geleden zijn beginnen prediken, ook in de organisatie, dat wel tot stand komt, niet vanuit een management-gedachtegoed. We zijn één, we hebben 1 P&L. Mensen, they couldn't care less. Maar dat je het wel in de praktijk op de vloer voelt. Oh, supercool, we hebben dit project gelanceerd voor deze klant, impact gemaakt op een marketingstrategie. Oh, en by the way, ja, maar er waren 2 collega's van Den Bosch en er waren 4 van Eindhoven, want die hadden data skills, maar samen met een technologieteam vanuit het team in Herentals een beetje loyalty-strategie toegevoegd, want ja, onze experten in Antwerpen zijn geweldig. En dat mensen minder praten over inderdaad zij en wij, maar dat we dat samen doen voor klanten. En dat campussen puur een locatie worden waar dat mensen eigenlijk werken, in de plaats van een eiland of een bedrijf binnen de groep. En dat is wel de bocht die we gemaakt hebben.
Ja, dat lijkt me. Hoe is dat proces voor u verlopen dan? Want ik denk ook niet. Het klinkt allemaal wel heel ideologisch met de doelen ook samen te brengen, die mensen. Maar is zoiets ook iets evident? Want ja, als je zegt van oké, je zit met verschillende culturen, dus ook als je communiceert, is dat een van de grootste factoren dat erin meespeelt. Van ja, hoe zorgt er ook voor dat die mensen met elkaar kunnen praten? En dat je dan uiteindelijk nog een resultaat voor de klant aan kunt neerzetten?
Ik denk. Je begint altijd met een soort van, als je een beetje planmatig bent, en dat ben ik wel een beetje, je begint altijd met een roadmap, een bepaalde stip, daar gaan we naartoe, we hebben daar fases in, mensen gaan laten beginnen verbinden. En hoe dat je het ook draait of keert, die roadmap die begint vrij gestructureerd, volgordes, en dat mondt uit in een stukje van links naar rechts gaan en een beetje aanpassen tijdens de rit, enerzijds. En anderzijds, wat me opgevallen is, je kan dat in de tijd niet forceren. Je kan in een transformatieproject als dit, kan je prima zeggen, we willen op 9 maanden getransformeerd zijn. En de pure checkboxes ga je 9 maanden kunnen afvinken, bij wijze van spreken. Maar dat echte oprechte 1IO-gevoel, ja, daar heb je ondertussen jaren voor nodig, tegen dat echt wel begint te leven. En wat je daar ook merkt is, we nemen collega's aan. Hè. En iedereen die nu binnenstapt, stapt binnen met de 1IO-bril, los van de geschiedenis. Dus des te verder dat je bent in de reis, is automatisch iedereen die instapt, die eigenlijk nooit het oude historische agency gekend heeft, hè, die is daar ook niet mee geconnecteerd, want kent uiteraard alleen maar de IO-wereld zoals hij vandaag is. En ook dat helpt, hè, want alle nieuwe collega's die starten in 1IO.
En kunt je dat benoemen, hoe je er ook hebt extra proberen in te zetten voor die culturele verbinding voor elkaar te krijgen? Dus hoe heb je er eigenlijk... In het begin zit je aan tafel en denk je van oké, ja, hé, leuk, alles samen op een hoop gooien, hé, ja. Een beetje consolideren. Maar dan denk je van oké, ja, en nu, die cultuur, hoe is dan dat stappenplan gegaan om daar meer verbinding in te krijgen?
Dat stappenplan is... Hoe is dat gegaan? Dat is een heel moeilijke vraag om daarop terug te blikken, omdat je daar ook meerdere dingetjes in hebt. En gaandeweg kwamen er ook altijd maar bedrijven bij. Dus ook daar is er een stappenplan geweest van oké, eerst de stip aan de horizon. Wat is het bedrijf dat we willen zijn? Wat zijn de waardes die we omarmen en hoe gaan we daar naartoe? Ten tweede is dan ook identificeren van wie zijn binnen bij dat veld de stakeholders. Wie is het key management van morgen? En dat al eigenlijk in place gaan zetten. Dan gaandeweg eigenlijk initiatieven beginnen benoemen van oké, goed, maar... Hoe kijken we naar de wereld? Hoe gaan we teams formeren? Hoe ziet een team er eigenlijk uit? Hoe werken we nu eigenlijk samen? Welke tools hebben we daarvoor nodig? En dat zijn laagjes die we allemaal beginnen implementeren zijn. Langs de andere kant heb je dan ook de communicatielaag die erin zit. Van, hey, hoe gaan we onze mensen hierin meenemen? Via interne podcast, via elke week hebben we een interne nieuwsbrief. Dat vertelt van wat gebeurt er overal. Nu doen we elk jaar ook om de 2 keer een company event, waar we iedereen samenbrengen. Looking back, looking forward. Dus heel veel initiatiefjes op het uittekenen van echt tools naar processen en methodes naar propositie en commerciële aanpak naar de wereld en daar de mensen rondom formeren, gecommuniceerd met communicatie en iedereen daarin meenemen. En daar vooral een bepaald tempo vasthouden. En niet laten afleiden door links en rechts dingetjes die eens een keer fout gaan. Dat gaat gebeuren en dat gebeurt. Maar wel dat ritme proberen vast te houden. Gaan de weg dingen observeren, bijsturen. Uiteraard zijn wij ook in dat traject al wel eens uit de bocht gegaan of hebben we verkeerde beslissingen genomen of weet ik veel. En continu doorgaan, niet opgeven. En dat is wel, hè, als je een stap achteruit als ondernemer gaat kijken, is de reis die we de voorbije 3-4 jaar aan het afleggen zijn, als ondernemer, 10 keer pittiger dan de 4 jaren ervoor, bij wijze van spreken. Voor heel veel collega's trouwens. Ik spreek echt niet voor mezelf. Alleen, maar het is wel een pittige reis. Absoluut wel.
Ja, het is ook niet gemakkelijk, want je spreekt ook over een bepaalde boodschap overbrengen en dat intrinsiek die ook wordt nageleefd, of nageleefd is misschien een verkeerde woordkeuze, maar die wel wordt beleefd bij werknemers. Dus dat is ook niet eenvoudig. Hoe breng je een boodschap die ook blijft plakken bij je
herhaling.
Werknemers?
Herhaling, herhaling. En dan nog zal ik zeggen, we herhalen nog te weinig. Het is herhaling. Nee, het is meer dan alleen herhaling. Het is een boodschap eenvoudig brengen. Mensen meenemen in een verhaal en niet in een Excel. Dat verhaal moet steek houden, dat moet eenvoudig te onthouden zijn. En dat verhaal blijven herhalen. En ook regelmatig bewijsvoering opleveren dat dat theoretische verhaal, want in het begin is dat een theoretisch verhaal, dus de stip op de horizon, dat we dat in de praktijk ook aan het realiseren zijn. Door voldoende stil te staan bij het type werk, het type klant dat we vandaag aan het realiseren zijn, samen, dat we dat alleen maar kunnen realiseren door het feit dat we dit aan het doen zijn. Er zijn enorm veel leuke trajecten, kansen, adverteerders, klanten die vandaag tot bij ons komen met vraagstukken die geen van alle agencies afzonderlijk historisch had kunnen realiseren. En puur het aantonen aan de collega's en ook aan de buitenwereld dat die stip zich vertaalt in een verhaal, dat verhaal steek houdt door ook te bewijzen dat we dit aan het doen zijn, zorgt er ook voor dat dat geen theoretisch ontastbaar iets blijft, maar dat we daar ook continu de praktijk aan linken. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En daarna dat herhalen, continu.
Ja, dat snap ik. Ik focus mezelf ook op employee engagement. Dus mijn vraag die erop gaat volgen is eigenlijk ook van ja, hoe kun je dat ook meten? Dat je, ik zal het woord niet geslaagd gebruiken, maar dat je het woord dat je er groei hebt meegemaakt, ja, in dat proces. Want als je bijvoorbeeld, mensen spreken over retentie, andere dingen, maar dan denk ik van ja, maar goed en wel. Maar als jij een bepaald weg uitstippelt voor je bedrijf en mensen herkennen zich daar niet langer meer in, dan is het verloop van een bepaalde werknemers geen negatieve, maar een positieve evolutie.
Absoluut.
Dus vandaar is het heel belangrijk, data, hoe kijk je daarnaar? Je kunt uit verschillende ooghoeken naar bepaalde data kijken. Dus hoe analyseert of hoe kun je zoiets meten dat je weet van oké, ja, ik kan mijn medewerkers nog altijd engageren voor de missie die we hebben uitgestippeld. Maar
ook daar, dat gaat over, dat wijzigt over de hele tijd, denk ik. Stap 1 is inderdaad hè, dat verhaal en die stip helder zetten. En je hebt er helemaal gelijk in dat verhaal of in die route naar 1, het realiseren van die stip, dat we gaandeweg mensen kwijtspelen, omdat die inderdaad daar misschien niet voor gekozen hebben, in een van die historische agencies bijvoorbeeld. Dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is om daar het onderscheid in te maken. Hè. Wat zijn dan de mensen waar we echt spijt van hebben dat ze vertrokken zijn, omdat de intrinsiek de capabilities en de mens echt waarde toevoegt aan ons verhaal, versus de collega's. Ik mag het zeker geen unwanted churn noemen, hè. Absoluut niet, verstaan me niet verkeerd, maar waar we van zeggen, oké, goed, dat is heel spijtig, maar we moeten door en we gaan naar de nieuwe collega's zoeken. Dat is ook weer een fase, omdat tegelijkertijd, hè, we zijn ondertussen wel 4 jaar verder in onze journey, we nemen elk jaar mensen aan en die mensen die instappen, die hebben vanaf dag 1 voor die stip gekozen. Dus hun meenemen in die change van het historische agency met de historische locatie, de historische propositie, het historische merk naar de stip op de horizon van I.O., die transformatie, dat speelt helemaal niet bij die groep. En die groep die wordt jaar na jaar groter. Die groep is al meer dan de helft van alle I.O.'ers ondertussen. Dus je voelt heel duidelijk dat die groep, door het feit dat zij vanaf dag 1 voor dat verhaal wel gekozen hebben en daarop ingetekend hebben, ze zijn enorme grote influencers bij iedereen rondom hun, die misschien vanuit de vorige generatie, moet ik zeggen, even afkomstig zijn. En die nemen automatisch die mensen ook al een stukje mee. Dus dat is niet alleen als bedrijf, en ook inderdaad, hè, waar onze verantwoordelijkheid mee in zit, in employee engagement, maar dat gebeurt, die olievlek verspreidt zich automatisch door al die nieuwe IO'ers die ook instappen. En dat helpt extreem hard, want die hebben aan de basis meegekozen voor die visie, dat geloof en dat verhaal. En dat helpt automatisch. En uiteraard, los daarvan, hebben we ook inderdaad retentiemanagement, churnmanagement en daar de data op, maar dat is puur de data. En die split tussen de nieuwe IO'ers en de generatie, dat is heel belangrijk.
En voor uzelf, Pieter, want ik kan me ook inbeelden, je beleeft dit verhaal al, denk ik, 15 jaar, heb je gezegd, of langer?
Ik ben in 2005 begonnen, dus ja. Wel, bijna dus, 18, hè.
Dus ik wil maar zeggen, hoe voelt dat voor u? Want dat, uiteraard heeft dat ook een hele verandering meegemaakt. En dan is mijn vraag ook van, ja, één, je hebt waarschijnlijk ook niet gedacht in het begin dat je tot dit punt zou gaan. Maar dan vraag ik me ook af van, ja, wat is uw visie er ook op? Kun je altijd ook herkennen in het pad dat IO aan het bewandelen is? En hoe heb je dat zelf ook voor ogen, dat dat verder nog wel zou willen evolueren?
In de verste verte had ik nooit gedacht dat waar we vandaag zouden staan, we ooit zouden geraakt zijn. Nooit. Ik herinner mij nog een uitspraak tegen onze allereerste collega die ooit aan boord gestapt heeft. Toen was mijn verhaal heel duidelijk. We willen een website maken voor de lokale ondernemer. En qua groeitempo willen we continu elk jaar met één collega netto aangroeien. Dat was een beetje het verhaal. Dus binnen 5 jaar gaan we met 5 mensen zijn, binnen 10 jaar met 10 mensen, binnen 20 jaar met 20 collega's. Dat was een beetje, weet ik veel, moet iets voorop zetten.
Absoluut.
En gaandeweg is dat gewijzigd, dat parcours. Hè. Na 2 jaar waren we met 10 mensen, na 4 jaar waren we met 25 mensen enzovoort. En ik heb mij altijd heel flexibel opgesteld ten opzichte van dat type van zaken. Ik heb mij nooit echt vooropgesteld van morgen moeten we met 100 man... En dat heeft mij nooit niet geremd, maar ook nooit niet gedreven. Het moet altijd een gevolg zijn, denk ik, van die extreme focus op alle fronten morgen een beetje beter maken. En daaruit volgt groei. En die fronten, dus, hoe kunnen we morgen onze klanten, hè, want daar begint het uiteindelijk bij, weer wat beter helpen? Hoe kunnen we hun digitaal platform en hun marketingcampagne succesvoller maken? Want tevreden en succesvolle klanten zijn loyale klanten, zijn ambassadeurs, komen terug en nemen meer diensten af. Hè. Daar mag je intensiever mee samenwerken. Dus alles begint daarbij, stap voor stap het beter maken. En dan daarin gelinkt, hoe kunnen we binnen het bedrijf het weer stap voor stap beter maken? Voor onze mensen, door de omgeving te verbeteren, de processen continu te verbeteren. Alle facetten eigenlijk. En dat zit er wel heel hard in. Wij zijn zo de mannen die focussen op iteratie, constante verbetering. En niet evolutie in plaats van revolutie. Dat is een ding dat ook heel vaak terugkomt. En die cultuur echt omarmen om te focussen op continu stapjes zetten. En dat tempo niet opgeven. Niet opgeven is ook heel belangrijk. Blijven innoveren, blijven verbeteren op al die fronten. En dan zien we wel waar we naartoe gaan. Ik heb geen eindmeet. Ik zei het, ik vind een eindmeet heel gevaarlijk. Ik heb geen doel, of ik heb zelfs, en dat klinkt heel saai, geen droom. Ik wil dit bedrijf gewoon stap voor stap beter maken. Ja, en schaal is een gevolg van beter worden, zeker. Tevreden klanten is een gevolg van iets goed doen. Tevreden collega's is een gevolg van een omgeving creëren die goed is. Maar wanneer is goed genoeg, vragen ze mij soms. Ja, misschien zelfs nooit. Ja, dat is die eagerness om het gewoon continu beter te willen doen, eigenlijk.
Ja, ik vind het wel mooi. Ik kan me er ook wel deels in herkennen, denk ik. Je hebt ook een bepaalde, vind ik, onbevangenheid. Of je laat je ook wel organisch drijven door meer. En ik vind ook wel knap dat je dan zelf ook zegt van ja, natuurlijk, ik leg mezelf niks op, maar ik drijf wel om, ik zeg maar, iets 1% elke dag beter te zijn. En dan wel zien waar dat uitkomt. Omdat je vaak het gevoel hebt, de perceptie is van oké, ja, je stapt in ondernemen of ergens in en dat je eigenlijk al een soort van alleswetendheid moet zijn en zeggen van oké, nee, dat gaan we doen op die manier, terwijl de realiteit natuurlijk je volledig gaat inhalen, omdat je kunt wel een mooi plan uitstippelen, zoals je net ook hebt aangegeven, maar dan gaan we van links naar rechts omdat de realiteit zo inhaalt. Dus dat vind ik ook wel knap dat je die nuchterheid, dat is ook een van de redenen trouwens dat ik ook heb, dat ik ook wel interview vandaag, dat je die nuchterheid aan de dag kunt leggen.
Ik denk, had ik alles geweten van in het begin, had ik nooit begonnen. Je hebt daar een bepaalde... Ja, maar nee, maar echt waar. Vraag dat. Nee, wow. Alle fases, hè. Dus bloed, zweet en tranen, ook heel vaak. Had ik alles op voorhand geweten? Ik weet niet dat, ik weet oprecht niet dat... Mijn kinderen zijn nog heel klein, maar... Ik weet oprecht niet dat ik mijn kinderen zou adviseren het zo direct af te leggen dan ik heb afgelegd of aan het afleggen ben. Want gelukkig heb je een gezonde portie naïviteit in je. En daarnaast een beetje flexibiliteit, dat los van de stip op de horizon, dat je in de dagelijkse praktijk dingen tegenkomt die je misschien voor het niet had ingecalculeerd of voorzien, of dat je had van gedacht dat het anders ging zijn. En moet je die flexibiliteit aan de dag leggen om daarin te navigeren en je plan ook gewoon bij te sturen constant. Als je dan vasthoudt, ja, dan kan het wel eens rap richting de muur gaan, bij wijze van spreken.
Ja, absoluut. Maar ik heb wel het gevoel dat sommige leiders, zou ik ze maar noemen, zich ook wel pretenderen ook de absolute waarheid in pacht te hebben. En dan vind ik wel dat de nuchterheid u wel ook differentieert van andere mensen of andere leiders daarin. Ja, ik vind dat wel echt knap. Ik vind dat niet... ik heb het ook, we hebben elkaar ook ontmoet op de campus bij jullie Antwerpen. En dan heb ik echt aangegeven dat ik echt dacht... Allee, ik was vooral onder indruk, niet wat je bereikt had, maar wel de manier waarop je persona, je insteek, vond ik echt heel waardevol. Okay, dus iets dat je echt nooit niet mocht verliezen. Is echt...
Dicht bij jezelf blijven. Ook, ja, daar, ook daar.
Absoluut.
Extreme waarden. Dicht bij jezelf blijven. En ook daar jezelf toestaan om daarin te groeien. Want de Pieter die 20 jaar geleden hiermee begonnen is waarschijnlijk wel een andere Pieter dan vandaag.
Absoluut.
En jezelf ook de ruimte geven om fouten te maken, om wel de discipline hebben, om uit die fouten te leren, ze op te lossen en morgen weer beter te doen. Dat vat het dan wel samen.
En ook om terug te komen op dan die expansie of die groei of whatever, evolutie van I.O. Jullie hebben ook een soort van buy-and-build-strategie toegepast. En dan vraag ik me ook af van ja, die vraag is dan ogenschijnlijk van de klantzijde uitgekomen, omdat er vraag was naar meerdere diensten als een soort van one-stop supplier, zal ik het maar even benoemen. Is dan consolidatie voor u ook een soort van the way to go, ook in andere domeinen, omdat mensen vaak één punt hebben, een soort van spok, en dan daar alles mee willen gaan doen?
Ik denk dat we zijn ons buy-and-build vertrokken inderdaad vanuit het idee en vanuit de observatie dat onze klanten ons steeds meer begonnen te bevragen rondom bredere diensten. Dan kan je... Dus het gevolg daarvan is dat we uitgetekend hebben van kijk, hoe we willen echt dat bedrijf bouwen dat die oplossingen samenbrengt die klanten in hun digitale communicatie eigenlijk volledig kan ontzorgen, zonder dat ze daarom alles moeten afnemen bij ons. Hè. Even, we moeten onszelf ook bewijzen. Dat is de stip waar we mee vertrokken zijn. De weg om die stip te bereiken is voor ons buy and build geweest, omdat je daardoor op een versnelde manier het talent kan samenbrengen dat je nodig hebt om die diensten te kunnen aanbieden. Dat je op die manier eigenlijk met best wel wat ondernemers uit de sector in contact kan komen om de handen in elkaar te slagen en dus ook op die manier snelheid te nemen in hun stappen. En hetzelfde geldt eigenlijk om op die manier ook versneld een bepaald bedrijf te kunnen bouwen dat een bepaald type klanten aantrekt dat veel langer had geduurd tegen dat we die klanten organisch hadden aangetrokken. Dat is een keuze. Dat is niet de enige weg, hè? Maar voor ons is dat de keuze geweest of het pad geweest dat we bewandeld hebben.
Ja, want je ziet zeker ook in dezelfde sector waarin jij actief bent of het bedrijf actief is, zie je gelijkaardige groepen, maar ook in daarbuiten. En dan denk ik van ja, is dat ook een soort van succesformule? Want uiteindelijk ook als je dan mensen bevraagt, mensen hebben niet liever dat je gaat samenwerken en dat je elkaar meer gaat zien als een partner die aanvullend kan zijn, dan dat je eigenlijk tegen elkaar gaat opboksen om dan te zeggen van ja, ah, die heeft die dienst erbij genomen, we zullen er ook maar bij nemen om dan op die vraag van de klant te antwoorden, terwijl het eigenlijk niet onze core is, terwijl je dan ook beter kunt gaan samenwerken en elkaar in hun eigen sterkte kunt laten drijven.
En ook daar heb je 101 modellen in. En we hebben daar niet de waarheid in pacht in. Ons idee is altijd wel geweest, we gaan één bedrijf bouwen dat in staat is om dat credible te doen. We gaan niet pretenderen in de markt, want zo heb je ook wel wat collega's in het buitenland, die zeggen, we kunnen alles, we zijn met 40 man, en dat ga je vandaag, als je weet wat de complexiteit is van het digitale ecosysteem waar onze klanten moeten mee dealen vandaag de dag, dan weet je dat dat niet kan. Dus wat we gezegd hebben, is, we hebben wel, als we credibel dit willen doen, hebben we wel teams en een stukje schaal nodig om dat te kunnen doen. En voor ons is ons geloof is dat we, om daar succesvol in te zijn, zo weinig mogelijk barrières mogen overhouden tussen al die teams bijvoorbeeld. Want we kunnen wel zeggen inderdaad, ja, maar ik ken iemand en we gaan als partners naast elkaar. Maar op het einde van de dag vecht toch iedereen een klein beetje voor zijn eigen PNL en wil iedereen groeien bij die klant en is samenwerken dan toch suboptimaal. Zij het omdat je niet in hetzelfde gebouw zit, niet in hetzelfde team, niet met dezelfde systemen werkt, niet helemaal aligned bent met elkaar en dan met aparte naamkaartjes en aparte e-mailadressen en dan moet de klant het allemaal aan elkaar knopen. En met wie gaat dat dan nog? Hè? Maar zo heb je 30, 40 agencies die dan allemaal heel vaak hun diensten leveren, die toch allemaal een klein beetje schouder aan schouder een beetje vechten om er het beste uit te komen. En daar wouden we heel ver van weg blijven. En vandaar dat je ook ziet dat ook in onze sector, en ook daar, dat is geen goed of fout, wij gezegd hebben, we willen geen holding bouwen en puur bedrijven economisch samenbrengen onder een koepel en UPA, we hebben meer gebieden. Want intrinsiek lossen we daar het probleem van de klant niet mee op. Want dat probleem van de klant zit hem vandaag heel vaak in een klein beetje een gids willen hebben naast hem om hem doorheen dat digitale ecosysteem te leiden, om dat merk en die business te gaan versterken. En twee, ook niet continu al die verschillende agencies te moeten managen, die dan allemaal toch maar een klein beetje ja, elkaar een beetje de loef willen afsteken heel vaak. Want de klant is daar niet mee geholpen. En het gevolg is, het is duurder om samen te werken, time to market loopt op. En eigenlijk het merk en de business van de klant staat dan heel vaak niet voorop. En daarom hebben wij gezegd, geen holding, 100% integreren. Één team, één merk, één ding. En dat één is voor ons heel belangrijk. Die tussenschotjes eruit halen.
Ja, boeiend. Je geeft aan dat je in de rest ook al gezegd dat je hetgeen dat je met I.O. doet, dat je dat ook als kind deed, dat je Legoland bouwde. Je omschrijft dat ook. Dat je een soort van Lego set dat je dan bouwt, beter, efficiënter en mooier wilt maken. En ik merk ook wel op dat eigenlijk Pieter een gemeenschappelijke drijfveer is bij succesvolle ondernemers uit eerdere gesprekken. Dan stelt de vraag zich ook dat op welke manier kun je ook deze passie verklaren? Want word je echt geboren, we hebben het er net al even gehad over op het feit dat je een soort van drang hebt om bepaalde dingen te gaan verbeteren. Dat je ja, dingen ook, want ja, je maakt graag dingen efficiënt en ik zie echt als rode draad, want ik heb ook andere mensen, ook CEO's geïnterviewd voordien en die eigenlijk, als ik daar nu op terugkijk, wel een gelijkaardige drijfveer in hebben. Dat is die efficiëntie. Mm-hmm. Dan vraag ik me even aan, van waar komt ook die drijfveer? Want ik snap het wel, op den duur, hoe groter dan wat wordt, moet natuurlijk ook, je tijd wordt schaars en je wilt ook het efficiënter maken. Maar denk in het begin van een onderneming, denk dat vooral, ja, trekken is aan de kar, omzet willen draaien, en eerste klanten binnenhalen, lokale ondernemers die een website willen, dan is een insteek toch nog anders in het begin, dan denk ik. Is het dan ook gegroeid doorheen je ondernemersverhaal?
Ja, absoluut. Het continu willen verbeteren, dat heeft er altijd wel in gezeten. Efficiëntie, dat is iets dat belangrijk wordt als je een bepaalde schaal begint te ontwikkelen. Dan komt het woordje efficiëntie al harder naar boven. Wat er altijd wel in zit, is het willen halen van een resultaat. Of het nu het verbeteren van de conversie is voor onze klanten, dat is ook heel resultaatsgericht heel vaak. Of het verbeteren van de efficiëntiegraad binnen een team, het willen verbeteren van iets, dat is toepasbaar op heel veel fronten. En dat heeft er altijd wel in gezeten, ja.
En wat geeft u dat resultaat? En als je een resultaat bereikt, Pieter, wat geeft u dan qua gevoel of qua gedachten die door u heen gaan?
Ja, dat is even een wauwgevoel, maar dat wauwgevoel is heel snel weg. Ik ga heel even terug de analogie naar de Lego terugmaken.
Ja.
Ik kon vroeger als kind extreem veel tijd steken in het bouwen van een huis in Lego.
Ja.
En dan 5 minuten naar dat huis kijken en dan zeg je, wacht, dat en dat. Nou, dat had ik eigenlijk wel beter moeten doen. En dan eigenlijk binnen het uur dat huis terug kapot slagen, om dan terug weken te bouwen aan een huis dat dan op die en die en die fronten beter was. Om dan waarschijnlijk nog terug 2 andere fronten te gaan ontdekken, binnen het uur terug kapot te slagen. Dus voor mij is die route om iets te bouwen veel cooler dan te kijken naar een afgewerkt product en daar trots op te zijn. Je moet er even trots op zijn, hè. Je moet de successen vieren. Hè.
Ja.
Maar intrinsiek is dat vieren voor mij van zeer korte duur heel vaak, omdat ik al gewend ben om meteen zo door te kijken van wacht, dat hadden we wel beter moeten doen of dat kan beter. En dat heeft er altijd wel wat in gezeten. En ja, dat is bij efficiëntie ook altijd. Je ziet altijd de dingetjes die je net weer wat kan optimaliseren.
Ja, en wat geeft u dan specifiek energie? Wat geeft u voldoening? Want je moet wel hetgeen dat je doet, daar iets uit halen. Dus één, wat haalt je eruit en in welk proces? Is dat tijdens het proces of zeg je met Junie, vanaf dat ik bepaalde dingen heb kunnen afvinken, zeg maar, en een bepaald punt heb bereikt, dat je dan daar je voldoening uit haalt?
Ja, mij geeft vooral energie als ik iets gespot heb waar ik van zie dat kan beter, om dan het klein beetje ook al in die richting te brengen en dan ook los te laten. Ik ben heel vaak niet degene die zo tot de comma ook het implementeert. Maar het spotten van dat kan beter, ik denk dat dat een oplossing is. Dat zijn richtlijnen, daar wat krijtlijnen, en, maar dan ook op een gegeven moment loslaten. Want ik ben niet dan degene die het heel vaak tot over de eindmeet helemaal brengt. Ja, daar zijn anderen veel beter in.
Oké, dat is heel cool dat je dat zegt. Want je zegt eigenlijk, vanaf dat ik iets zie wat minder gaat in een onderneming, dan zeg je eigenlijk van, Mathieu, dat geeft mij net vitamine. Terwijl dat sommige mensen dan even kunnen kijken en zeggen van, shit, we zijn niet goed bezig. Zeg je eigenlijk van, fuck yes, we kunnen nog groeien daarin.
Ik had nu toevallig een paar dagen geleden met een collega een discussie. Een collega die zei van, oh shit, dit is niet goed. Er is echt een heel klein onderdeel. En die was zo gedemotiveerd omdat het niet goed was. En mijn reflex daarop was, maar dit is toch keicool? Je hebt iets ontdekt dat beter kan. Hadden we dit nu niet gezien, had dit morgen ook slecht geweest. Maar door het feit dat we het gezien hebben, is het morgen beter. En dat wil niet zeggen dat ik van alle problemen die ik tegenkom energie krijg. Zeker niet. Maar heel vaak wel, als ik problemen zie, wat ik van weet van, als ik dit oplos, dan is dat structureel beter. En dan gaat het morgen ook beter zijn. Dat was heel grappig, een paar dagen geleden had ik dan met die collega een gesprek van, ik zei van, hey, je bent echt gedemotiveerd, want dit is slecht. En ik heb energie gekregen, want omdat je dat ontdekt hebt, kunnen we het gaan aanpakken. En ik denk dat er in elk bedrijf heel veel elementen zijn die heel veel mensen niet zien of negeren. En als je ze juist vastpakt, ja, dan is het morgen structureel wel beter. En ik krijg daar energie van die problemen soms.
Oké, ja. Dan ga ik ook de vertaalslag maken, wat me heel boeiend lijkt. Pieter, is op je persoonlijk leven.
Oei.
Hoe gaat je daar alles in optimaliseren? En ziet je daar ook alles, ik zeg nu maar iets, ik ga het even heel zwart-wit benoemen, een tekortkoming bij een vriend, partner, whatever, of op je eigen vlak, hoe maak jij je eigen persoonlijk leven ook efficiënter?
Persoonlijk maak ik mijn leven, optimaliseer ik mijn tijd privé heel hard door veel te, ik ga bedrijfstermen gebruiken, dus als mijn vrouw deze hoort, dat moet ik niet doen, outsourcen. Ik ben nogal goed in het outsourcen van dingen, privé. Zakelijk niet, want daar hou ik van insourcen en wat we zelf doen, doen we beter bij wijze van spreken en daar goed grip op houden. Maar extern hou ik er nogal van om dingen te beleggen. Bij mensen, om er zelf niet te moeten mee bezig zijn. Ik kan privé ook een extreem luie mens zijn, omdat daar heel veel dingen bij horen, die je moet doen, met alle respect, maar die mij geen energie geven. En dan heb je twee dingen. Ofwel ga je ze outsourcen dus, ofwel ga ik die negeren, want ik doe die niet graag. Heel vaak bij repetitieve taakjes. Dus dat is wel iets... Dat is deels omdat, ja, als u iets interesseert, drijft u iets en wil je de dingen verbeteren. Als u iets niet interesseert, bij mij toch, dan schuif ik het al rap aan de kant enzovoort. En dan ben ik nogal blauw als persoon, een beetje autistisch. Dus dan outsource ik het wel liever, want ik heb het wel graag in orde. Mm-hmm. En het bijeffect daarvan is dat is uiteraard dat de tijd die dan door vrijkomt, ik met gezin en met de kinderen kan bezig zijn en met de kameraden, in plaats van heel veel huishoudelijke dingetjes te doen, bijvoorbeeld.
Kun je er nog een ander voorbeeld van geven, van één ding dat je outsourced? Kun je iets concreter maken?
Het huishouden. Omdat we nu toch even over de privésfeer hebben. Ja, het huishouden. Het doen van de tuin, het wassen van de auto, het strijken van de kleren.
Okay.
Alle huishoudelijke taken, bij wijze van spreken, die je maar kunt bedenken.
En op vlak van punten zien ter verbetering... bij jezelf en bij de ander, mm-hmm. op privévlak, hoe gaat je daarmee om? Maak jij een mooi verschil tussen privé en bedrijf? Of zeg je ook van, nee Mathieu, ik zie ook bij mezelf tekortkomingen als een fantastische groeiopportuniteit en ook bij de ander, in eender welke relatie?
Zakelijk ja, privé nee. Hè, bijvoorbeeld, ik ga nooit mijn kameraden, denk ik, wijzen op tekortkomingen. Of dat kan beter. Up to them. Ik probeer ook een heel ontspannen leven te leiden in de tijd naast het werk. Er zijn zo echt wel twee profielen, bij wijze van spreken. Een Pieter aan 120 per uur gefocust op wat beter kan tijdens de uren. En een echt rustige, relaxte papa na de uren. Voor mij is dat een beetje compenseren. Dus ik ben privé veel laxer, relaxer. En ik denk dat dat nodig is om die gefocuste gejaagdheid, wil ik het niet zeggen, maar dat tempo toch wel. Om dat eigenlijk ook in het weekend te compenseren door echt extreem rustig te zijn. Wel wat te accepteren van dingen die niet altijd goed lopen. Omdat je dat niet... Ik kan niet 24/7 die focus hebben, denk ik. Ik moet dat ook loslaten. Ik moet dat loslaten.
En die lukt het trouwens ook altijd?
Ook hier, ik ga daar ja op antwoorden. Mijn vrouw denkt er nu daarvan, natuurlijk. Maar ik denk het wel.
Oké. Okay.
En daar zijn ook afspraken rond. Dus mijn ding is, bijvoorbeeld op vrijdag tegen 4 uur stopt het voor mij. En de kans dat ik in het weekend zal werken, is echt niet heel. Tijdens de week probeer ik 3 avonden per week aan de tafel te zitten om 6 uur. En ook inderdaad dan mentaal ook aan de tafel te zitten. Niet fysisch aan tafel, maar ook mentaal erbij te zijn, met de kinderen bezig te zijn. Dus ik denk wel dat ik dat in balans heb. En wat ik voor mezelf merk is, om die balans te behouden, probeer ik de stretch te zoeken door wat vroeger op te staan en nog wat vroeger op te staan, zodat ik alle avond- en weekendtijd vrijwaar. Want dat is wel heel.
En je geeft daarnet ook zelf aan dat je een beetje een autistische kant hebt. Wil dat ook zeggen dat je, als je een bepaald idee van iets hebt, dat je er ook vrij halstarrig in bent naar strategie en uitvoering van dat idee?
Dat denk ik niet. Het bereiken van dat objectief wel. Hoe dat we dat objectief dan bereiken, denk ik dat ik daar wel flexibel in ben. Maar dat objectief bereiken wel.
Ja.
Absoluut wel. En als ik denk dat die alternatieve routes dat objectief niet zullen halen, zal ik het ook wel zeggen, want ik wil mijn objectief wel niet loslaten.
Absoluut.
Maar de route ernaar, daar flexibiliteit.
Ja, maar het begint ook over dat Legoland, dat je dan, of Lego whatever, stad bouwde. Dan vraag ik me ook af, van ja, dat zit er eigenlijk van jongs af aan al eigenlijk in. Is er dan zoiets als inherente eigenschappen die verbonden aan een bepaalde persona om een ondernemer te kunnen worden? En een vervolgvraag, is er ook zoiets dat je... Kun je dan ook een persona van jezelf creëren? Stel voor ik nu morgen zeg van ik ga echt een tweede Pieter worden, bij een spreker. Niet op vlak van IO, maar van efficiëntie van ik kan hier binnen, paf, paf, paf. Denk je dat je dat ook lang zou kunnen volhouden om die rol te kunnen blijven invullen?
Ik weet dat niet. Ik denk ook dat de ondernemer niet bestaat. Hè? Dat is zoals de mens. Ja, je hebt er van allerlei plumage. En ik denk dat dat goed is.
Mm-hmm.
Elke ondernemer zijn eigen stijl, zijn eigen plus en minnen. Dat creëert ook de basis van een bedrijf. En elk bedrijf kan succesvol zijn op zijn manier en binnen zijn sector en met zijn aanpak. Dus nee, ik denk niet dat er een ondernemerspersona is. Ik denk ook niet dat je een kopie moet willen maken van mij. De ene is voldoende. Dus nee, het moet echt van jezelf komen, denk ik. Dus nee.
Ja, ik zal mijn vraag misschien anders parafraseren. Gelooft jij in... eigenschappen die u gegeven zijn, dus die iedereen verbonden zijn aan u als persoon? Of is er ook zoiets als een stukje uw eigen persona te creëren? Dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga morgen...
Ja. Nee, want ik denk niet echt aan volhoud. Dus ik denk zoals dat je in het begin met de openingsvraag was, hoe omschrijft je jezelf? En die focus op continu willen verbeteren, dan weet ik veel. Ja, dat zit inherent bij mij als persoon erin. Ik denk dat als je dat inherent niet in u hebt, ga je 2 weken keihard gefocust kunnen zijn op continu verbeteren, maar in 3 gaat dat toch slabakken, bij wijze van spreken. Dus ik geloof daar niet in. En een heel, heel domme analogie natuurlijk is dat sprinten versus marathons. Hè. En als je dat dan zegt, oké, goed, op korte termijn gaat u inderdaad dat even kunnen aanmeten, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Maar als je nu 18 jaar een bedrijf aan het bouwen bent, ja, dan ben ik wel vrij zeker dat als het niet inherent in u zit, om bijvoorbeeld in mijn geval... een beetje maniakaal gefocust te zijn op continu verbeteren, dan, als dat niet inherent in u zit, dan gaat dat niet gebeuren. Maar ik zeg ook niet dat je maniakaal moet bezig zijn met continu te verbeteren om een succesvol bedrijf of een succesvolle ondernemer te worden. Ook helemaal niet.
Ja, en hoe komt het dat vaak jonge mensen, nog met iets minder ervaring, dat is mijn eigen aanvoel, dat is ook niet gebaseerd op iets, op mijn realiteit, maar dat vaak succes toch wordt neergezet als... het behalen van iets. Dus meestal ook wordt dat in financiële of in getallen uitgedrukt. Of een bepaalde status dat erbij komt kijken. Terwijl dat geluk, ja, iedereen kan, of succes, iedereen kan er een eigen versie van definiëren. Maar ondanks dat wordt het toch gepercipieerd, is een gevoel, ja, dat het toch anders zou moeten zijn soms.
Dat is toch spijtig?
Ja, ik weet niet. Gaat je akkoord met die stelling? Of denk je van nee, ik voel dat anders aan? En dan heb ik het niet over je als persoon, hè, maar hoe je dat voelt in de maatschappij, Pieter.
Ja, maar je hebt daar ook volgens mij meerdere soorten ondernemers in. Je hebt een hele groep, hele hoop ondernemers, en ik gun het hun van harte, die een mooie onderneming gebouwd hebben. En die onderneming moet ervoor zorgen dat los van een persoonlijke uitlaatklep en ambitie en passie voor die onderneming, die moet er voor hun voor zorgen dat ze een bepaalde levensstijl zich kunnen aanmeten. Dat is, voor mij zijn lifestyle-ondernemers, ondernemers die eigenlijk misschien net iets meer zich kunnen permitteren, door het feit dat ze succes geboekt hebben met hun onderneming, daar heel blij mee zijn en met dat succes eigenlijk net iets meer kunnen doen. Een iets groter huis, 2 auto's, iets duurder, een mooie reis, een tweede huis aan zee, whatever. Jezelf een levensstijl aanmeten, of kunnen aanmeten dankzij dat succes bij die onderneming en daar heel blij mee zijn. Super. Moeten ze doen. Dat interesseert mij hoegenaamd niet. En dat wil niet zeggen dat ik niet in een mooi huis woon of daar niet kan van genieten, mocht dat zo zijn. Maar dat is absoluut geen drijfveer. En ik haal daar helemaal ook geen energie uit. Dus heel veel ondernemers hebben hun eigen ding. En ik vind in de maatschappij, hoe dat er naar ondernemers gekeken wordt, ik vind heel vaak dat er de reflectie gemaakt wordt met lifestyle-ondernemers. Maar omdat dat ook heel visueel is naar de buitenwereld. Terwijl dat ik denk dat er zeer veel andere ondernemers zijn die misschien veel meer impact aan het maken zijn op hun bedrijf, hun collega's, hun klanten, de maatschappij, wat je niet van ziet en die daar ook helemaal niet door gedreven worden om daar erkenning voor te krijgen in een materiële vorm. Dus voor mij zijn dat echt 2 totaal verschillende ondernemende mensen. De lifestyle-ondernemer of diegene die dan toch in de stilte eerder in de achtergrond totaal daar niet mee bezig is, maar wel misschien wel iets meer impact maakt. Maar daardoor wel misschien minder opvalt. En dat is wat in die hoek zit ik eerder, denk ik.
Ja, dat is een boeiende gedachtegang wel, vind ik. Want ik heb ook gemerkt zelfs bijvoorbeeld, om dat nu een beetje door te trekken, die lijn, is dat je, als je jezelf ook kenbaar maakt, online, whatever, krijg je ook wel de kans dat meer mensen naar je worden toegetrokken. Dus dan is de kans op succes zeg maar ook wel groter, omdat je ook wel laat zien van oké, ja, dit is wie of wat ik voor sta en dit is waar ik naartoe wil.
Ja.
Dat is een verlengde erop, ja, is niet dat het...
Absoluut.
Dus het is soms een...
Maar je moet dat ook willen. Bijvoorbeeld, ikzelf, ik denk dat ik eerder een introvert type ben. Dus ik moet me soms dwingen om inderdaad ook op social de trots van wat we aan het doen zijn, ook als CEO, en dat is mijn verplichting, ook vind ik, uit te dragen naar de buitenwereld, om daar intrinsiek motiveert mij dan niet om in de buitenwereld te tonen welke coole successen we als IO aan kunnen realiseren. Moet ik dat doen als CEO, omdat ik daar ook inderdaad een klein beetje het gezicht van ben of de vaandeldrager moet van zijn? Ja, maar ik zal het doen uit een verplichting. Maar intrinsiek interesseert mij dat eigenlijk niet. Dus heel veel ondernemers die inderdaad, bijvoorbeeld op social, op de trom slagen enzovoort, creëren daar aanhang mee. En dat is ook goed voor een bedrijf, denk ik, waar iemand CEO voor is. Maar aan de basis moet dat u ook wel liggen en interesseren. En in mijn geval bijvoorbeeld, ik zit heel graag in de machinekamer verder te werken, die machine te verbeteren, dan naar de buitenwereld eigenlijk die rol op te nemen. Maar ook daar is gelinkt aan, ik hou ervan om in de inhoud maniakaal continu te verbeteren op, te focussen op te verbeteren.
Ik durf ongetwijfeld zelf dat je hebt nagedacht om ook dat deel te gaan outsourcen, denk ik. Want er zijn toch altijd mensen in organisaties die ik zie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je hebt co-founders, maar je hebt ook andere C-level mensen, veronderstel ik, in je nabijheid, die daar misschien wel, ik denk dan heel spontaan en heel cliché aan bijvoorbeeld een commerciële verantwoordelijke, die dan wel meer misschien de flair, en dan wil ik niet zeggen dat je geen flair hebt, absoluut, integendeel zelfs, maar die wel misschien meer intrinsieke waarde heeft. Of die zegt van, ja, oké, ik laat mij dan misschien meer het gezicht zijn of de trekkende kracht achter het IO-verhaal.
Ik denk dat de echte kracht is ervoor zorgen dat we al onze IO'ers eigenlijk...
Absoluut.
Op een bepaalde manier en iedereen binnen zijn eigen doelgroep en op zijn eigen stijl eigenlijk het IO-verhaal kunnen laten uitdragen. En ik zei daarnet, intrinsiek drijft mij dat niet. Wat ik dan weer wel heel vaak doe, is zo is in het weekend, zo eens kijken, oké, op LinkedIn. We kijken dan uiteraard. Hoeveel collega's hebben iets naar hun netwerk verteld over IO de voorbije week? En wat was dat dan? En dat is dan super cool om. En dat maakt me dan extreem trots. Dat hoeveel collega's dat dan op weekbasis doen, dat zijn echt honderden posts elke week die verschillende IO'ers zelf naar hun netwerk posten. En dan heb ik zo, dat zijn zo de stiekem momentjes van trots. Niet omdat ik zelf iets gezegd heb naar de buitenwereld, maar omdat ik zie van, oh, wow, die heeft dat gepost, dat. Iedereen die vanuit IO aan het promoten is in hun doelgroep, in hun netwerk, dat maakt mij dan wel trots. Dat is een beetje het schalen daarvan. Dat vind ik veel, veel interessanter dan dat ophangt aan mij als persoon of aan een persoon. Daar ben ik wel altijd wel mee bezig geweest, een beetje. Ik wil een bedrijf bouwen dat er staat als bedrijf. Ik vind het soms wat gevaarlijk dat een bedrijf ophangt aan een individueel persoon. En vandaar dat ik ook hier de link naar leg. Ik vind het veel leuker om die IO'ers te zien IO promoten dan één iemand. Ja.
Nee, akkoord. En je ziet ook van ja, sociale, ik zal ze maar even aangelegenheden noemen, geeft u niet altijd evenveel energie. Zijn zo'n settings zoals deze dan ook voor u een opdracht? Of zegt je, nee, Mathieu, vind ik wel tof om te doen?
Dit vind ik wel leuk om te doen, maar ik merk, en ook vroeger in school, ik ben heel vaak actief betrokken in gesprekken, 1-op-1, 2, 3, 4 man aan tafel. En ik merk van mezelf dat ik meer op de achtergrond kruip, des te groter de groep wordt. Dat is een eigenschap die bij mij wel past.
Ja.
Ja. Dus nee. Dit is geen opdracht.
Fantastisch, goed om dat te horen, trouwens.
Het is ook vrijdag namiddag, wat ga je anders doen?
Wat
ga ik anders doen, bedoel ik?
Ik ga even zien, want ik heb heel veel vragen al gesteld ook. Ja, dat is misschien ook nog een toffe vraag. De reden ook waarom ik context geef voor mensen die dat nog niet hebben gehoord, vooral, dus ik was op een avond op de IO Campus, waar je ook een toespraak hebt gegeven over hoe IO werkt en dan andere dingen. En dan heb ik ook opgemerkt, met welke nuchterheid dat je in het leven staat, heb ik ook gezegd dat ik dat fantastisch vond. En dan vraag ik me ook af van, ja, naar mijn aanvoel, en ik denk dat dat wel een gedeelde ervaring is, vind ik wel, ondanks dat je eigenlijk niet als een soort van leider wilt profileren, maar ook vooral de mensen rondom je die de kracht wilt geven, vond ik het toch wel heel bijzonder. Dan naar mijn aanvoel, dat we dat nog veel te weinig zien van mensen die... En ik ga het zo benoemen, iets te weinig zelfkritisch zijn. Of die met een bepaalde nuchterheid, ondanks hun positie, zal ik maar zeggen, in het leven durven staan. Dat die eigenlijk een insteek iets hebben van, ik doe dit en ik ben daar goed in, maar dat wil niet zeggen dat ik van u niet kan leren of dat ik me dan per se boven u of zo ga zetten. En dat vind ik wel een mooie tendens. Ik weet niet hoe dat jij dat aanvoelt, of dat jij ook echt ziet van, ja, Mathieu, de mensen die ik soms tegenkom, uiteraard, je hebt altijd wel uitzonderingen, maar over het gros is soms nog een beetje zo een bepaalde perceptie, een bepaald gevoel ook van positie. Ook zo.
Zou dat een generatieding kunnen zijn? Ik was nu twee weken geleden op een heel fijn event georganiseerd door Media Vinde Tijd, waar daar heel veel ondernemers samenkwamen. En ik zeg inderdaad dat ook best wel wat jongere ondernemers bij zaten, die grote bedrijven leiden. En ik heb niks tegen een oudere generatie, zeker niet. Maar wat je nu zegt, zeer fijn om te horen, hè? Laat me daarmee beginnen. Maar ik herkende dat ook wel bij die andere jongere ondernemers, die zo ook mid 30, 40 waren, mooie posities zitten, die zich ook heel humble opstelden en open opstelden en kwetsbaar durfden opstellen op dat moment. Dus ik ervaar dat wel bij een bepaalde generatie. En ik wil misschien nog één stap verder. Ik denk dat bij de generatie die nadien komt, zo de mid-twintigers vandaag, dat een eis is veel gezegd, dat iedereen moet zichzelf blijven, dat ook meer geapprecieerd wordt en ook meer geëist wordt of verwacht wordt vandaag, dat kan. En dat is ook een generatieding, denk ik.
Ja, ik denk dat dat voor mij ook een van de triggers is geweest, denk ik, om ook voor mijn eigen pad te kiezen.
Snap ik.
Want ik denk dat ik perfect ook in een ondernemende context had kunnen werken en niet zozeer dan als zelfstandige. Dat je echt kunt drijven in een organisatie dat er heel veel afhankelijk is van de cultuur dat gevormd wordt.
Ja. En daar ben je mee een onderdeel van. Hè? Iedereen is mee een onderdeel van, het, van de cultuur die we drijven. Hè?
Absoluut. Ik denk ook niet evident is om dat te vrijwaren of te waarborgen leveren, dat je ook bij de bij nieuwe mensen aan te nemen, dat je, ja, hoe groter dan wat wordt, hoe gemakkelijker dat je kunt wegsteken, in alle eerlijkheid. Dus dan
absoluut.
Is het ook soms moeilijker om daar over de kwaliteit, zeg maar, te waarborgen, of ook van, ja, van een aantrek of de cultuur, absoluut, of whatever. Dat je het,
en laat, heel, dat is ook weer heel clichématig, maar toon hetzelfde gedrag dat je verwacht van anderen. Probeer dat in uw directe, in mijn omgeving, in mijn direct leadership team te verwachten. Datzelfde gedrag. En op die manier eigenlijk ervan uit te gaan dat het op die manier trickles down naar de organisatie. Eigen gedrag.
Ja, mooi. Hoe kijkt je ook bijvoorbeeld naar mensen? Want je omschrijft je in sommige artikels ook als naïef, wat ik ook een goede eigenschap vind. Maar hoe kijkt je bijvoorbeeld naar mensen die ook een goede intentie hebben, ontvankelijk zijn voor bepaalde dingen, maar misschien nog niet een richting hebben in het leven?
Ik heb het daar wel moeilijk mee, eerlijk gezegd. Ik hou niet zozeer van mensen die niet weten wat ze willen. Ik vind, je mocht een bepaalde naïviteit hebben eerder in hoe ga ik dat realiseren, maar zo geen beeld hebben van wat wil ik gaan realiseren, of zo welke stip zet ik voor mezelf, of wat drijft mij. Van, ik weet het eigenlijk niet. Ja, dat vind ik dan weer lastig. Daar heb ik het moeilijk mee. Ik hou wel van mensen die een bepaalde ambitie, een bepaald idee, een bepaalde richting hebben. En hoe dat ze er aan geraken, in volle naïviteit, maar die wel zo die pit tonen, dat ze wel ergens naartoe willen. Ik heb het zelf iets moeilijker met mensen die zo'n beetje als een stuurloos schip zo eigenlijk niet zo goed weten. En we zullen wel zien van waar dat de wind komt, wat dat we gaan doen. Dat ligt iets minder tegen mijn natuur, maar ik merk dat ik daar ook minder geduld voor heb. Ik heb minder geduld, ik heb niet zoveel geduld in het algemeen, maar minder geduld voor mensen die zo niet zo goed weten. Ik ben ook daar bij gebied volgens mij een heel slechte coach.
Denk je dat mensen ook verguisd worden of dat hun zicht of helderheid door bepaalde dingen dan ook verblind worden of gekleurd worden, waardoor dat ze de richting missen die dat ze zoeken?
Ik denk dat er soms heel veel mogelijkheden zijn om richtingen uit te gaan en dat mensen op een gegeven moment niet weten wat te kiezen, omdat er wel een veelheid aan mogelijkheden zijn. Het is heel simpel, hè? Als je een maatschappij hebt die weinig mogelijkheden biedt, ja, dan gaat het makkelijker dat pad volgen, want dat is het enige pad dat je kunt volgen. Afstuderen, dat is de job, dat is de vacature, dat gaan we doen. Ik zie weinig alternatieven. Vandaag de dag denk ik dat we blij mogen zijn dat we heel veel alternatieve paden kunnen bewandelen. Die paden die onze grootouders of ouders misschien niet hadden. Hè. Die maatschappij is veel rijker in verschillende routes naast elkaar en dat soms wat stress met zich meebrengt en een keuzestress met zich meebrengt. Dat denk ik wel. Maar dan moeten we kiezen, hè.
En als coach, als slechte coach zijnde, hoe zou je tips geven aan zo'n mensen, Pieter? Hoe zorg je ervoor dat je meer richting kunt vinden?
Maak een keuze. Alleen maar door iets te doen ga je weten dat het je bevalt of niet. Sorry. En dat kan perfect zijn dat je een bepaalde route kiest en dat je dan na een jaar zegt, twee stappen terug, andere route. Maar dat jaar ervaring heb je wel mee. En je trekt overal wel ervaringen mee uit, denk ik.
Want als we de kaart omdraaien, hoe desastreus is het om in twijfel te blijven leven?
Ik denk dat dat verloren tijd is. Ah ja, ik wil echt niet. Ik vind dat verloren tijd. Ja.
Ja, ik ga ermee akkoord. Absoluut. Ik ben ook meer pragmatisch van aanpak. Dus bij mij is het ook van, ja, je vindt iets leuk, volg de nieuwsgierigheid, doe dat. Is het leuk, blijf hangen. Is het niet leuk, verfijn.
We zien het wel, hè.
Ja.
En automatisch beweegt uw pad wel in een bepaalde richting. Maar stuurt dat. En laat dat niet sturen. Dat vind ik ook wel belangrijk. Pieter, wat denk jij dat ik moet doen? Wow. Volgt uw gevoelens. ik wil mee de wind in iemand zijn zeilen zijn, maar ik wil niet iemand zijn roer vasthouden, bij wijze van spreken. Daar moet iedereen zelf vasthouden. Wat draait dan naar roer, hè? Want anders gaat er niet veel bewegen, denk ik.
Absoluut. Je wordt binnenkort 40?
40.
Hoe kijk je daarnaar?
Ja, dank u wel, hoor. Echt, gezellig. Ja, dat is dubbel. Het zal een dag als een ander zijn. Maar echt denk ik wel van, hoe 40? Hey, voor mij voelt het dat we 2, 3 jaar bezig zijn. Hè. 2, 23 dan. Hè. Dus die tijd, die flitst gewoon voorbij. Dat is waanzinnig. Dus eerst staat je daar wel bij stil. En ik denk dat het leeftijd, dat is één ding. Maar ik sta daar veel harder nu wel bij stil, ook naar kinderen toe. Of naar mijn kinderen toe. Die zijn ondertussen ook al 3 en 5 nu. Die hun leven gaat ook vooruit. En nu dramatisch gezegd, ik heb nog 10 jaar dat mijn zoon, mijn oudste, mij waarschijnlijk tof vindt. Vanaf zijn 15e gaat hem anders naar mij kijken en dan ga ik zeker niet meer zijn held zijn. Dus ik heb nog 10 jaar om met hem eigenlijk voldoende tijd door te brengen. Bijvoorbeeld van, ja, oké, met dat type van vraagstukjes, waar ik 10 jaar geleden nooit bezig geweest ben. En daar sta ik nu wel veel bewuster in het leven dan pakweg 10 jaar geleden. 10 jaar geleden was het nog all-in en niet nadenken over 30 heel leven voor ons. Ja, nu denk ik dan bijvoorbeeld ja, 40 en dan mijn kinderen nog 10 jaar voor de oudste en dan ga ik helemaal niet meer zijn held zijn. Nou. Even nadenken. Dus, maar ja, gaandeweg ga je op een gegeven moment ook wel meer beginnen nadenken. Ik vind het ook wel beangstigend als ik nu mezelf ook ga vergelijken met als skier. Op je 20, 25, 30, dus het enige dat telde is zwaartekracht laten werken en naar beneden en gaan. Nu gaan skiën wil zeggen, even nadenken. Poef, zou ik die bocht wel zo snel pakken? Want als ik val, dan kan ik 2 weken niet gaan werken. Dus je denkt veel harder over... Ja, maar je denkt veel harder na over gevolgen. Ja, dus je wordt van sportskier naar salonskier. En dat is gewoon niet omdat je lichaam dat niet mee kan. Dat durf ik echt wel. Maar omdat je nadenkt over de dingen. En dat houdt ook tegen. Dat remt soms.
Ja, mag ik dan vanuit gaan, Pieter, dat jij het cliché kunt bevestigen dat je in geest, zeg maar, nog altijd 20 jaar bent, maar dat je lichaam enkel verouderd?
Ja, maar die geest, in geest absoluut wel. Ik denk dat dat lichaam ook nog meevalt. Hè. Ze zijn altijd tot je 40ste, zorgt je lichaam voor jou. Vanaf je 40ste moet jij voor het lichaam zorgen. Ik denk, dat begin ik ook wel te voelen. Maar die geest verandert wel niet op spirit en doorgaan, maar soms betrap ik me er wel op dat ik meer nadenk over de dingen dan 10 jaar geleden. En dat is ook goed, hè.
En ga je ook aan je lichaam werken dan? Want ik heb een podcast van u beluisterd waarin je zei van Mathieu, de persoon in kwestie, ik doe geen sport of ik doe weinig sport.
Dat is nog altijd zo.
Ga je dan veranderingen brengen na je 40ste verjaardag?
Nee. Nee, ik kan niet zeggen dat niet waar is. En ik kan niet zeggen dat tegen mij gebruikt kan worden later. Dus nee. Nee.
Gaan we dan op een verjaardag misschien wel in het water hierachter springen, Pieter?
Dat is binnen 2 maanden. Dan is het zomer, dat is ook nog niet voor. Dat kan er nog aan. Maar pas op, ik zwem heel veel. Hè. Dus ik doe wel
toch?
Iets. Hè. Ja, ik zwem er heel matig wel. En nu ga ik binnenkort gaan skiën. Dus het is niet dat ik niks doe. Maar ik zal nooit een actieve sporter zijn meer.
Ja.
Ja. Dus ik ga het niet beloven. Ik ben ook niet degene die New Year's Resolutions...
Ja, je hebt in 2018 ook, Pieter, jouw eerste kind mogen ontvangen. Ik ga het even heel plastisch benoemen nu. Maar daarna zijn er nog gevolgd. Welke impact hebben jouw kinderen op je leven tot dusver gehad?
Heel praktisch hebben ze ervoor gezorgd dat mijn weekenden vooral niet meer de weekenden zijn om uit te blazen van de werkweek, maar dat die minstens even pittig zijn dan de werkweek. Maar dat is superleuk. En langs de andere kant hebben ze mij veel harder doen stilstaan bij het feit dat de tijd snel vooruit gaat. En dat is gewoon omdat je ziet die bewegen, je ziet die evolueren, voordat je het weet zijn die groot. Dus dat tijdsaspect, dat is er wel heel hard bij mij. Dat bewustzijn of bewust omgaan met tijd is er bij mij daardoor wel heel hard bijgekomen. Ja. En voor de rest ook het terug kunnen genieten en bezig zijn met heel kleine dingen. ik kan extreem blij zijn om op een zaterdagochtend naar de voetbalmatch te gaan van Nantes. Dat is 5 jaar nu, dus dat is echt kindervoetbal. Hè. Maar superleuk om te zien. Superleuk om langs de zijlijn te zien hoe dat hem nadenkt en beweegt en faalt en recht staat en opnieuw probeert. En dat echt gewoon, ja, dat is oprecht. Daar kijk ik nu eens met trots naar.
Zalig.
Ja, daar kan ik echt van genieten, van dat te zien. Of hun met twee te zien bezig zijn, samen. Dat is superleuk. Dat geeft energie ook.
En het is niet dat je zo heel kwaad al roepend op de scheidsrechter aan het afgeven bent? Of,
Nee, niet op de scheidsrechter. En, dat is ook, en daar moet ik ook echt heel bewust mee bezig zijn. Ik kan me wel betrappen. Je hebt twee dingen. Hè. Je moet mensen positief stimuleren. Maar ik heb me er ook al een paar keer op betrapt. Dat ik, als ik keek, en ze speelden met 4-4 en zo, of 3-3, dat is allemaal klein. Maar dat ik me erop betrap dat ik zo positief boos ben omdat hem de bal laat vallen of weet ik veel. Echt van, en dan, kom aan, dat zie je toch. Terwijl, ik ben helemaal geen sporter, ik kan zelf niet voetballen. Hij doet dat nu al dus nog beter dan ik dat kan. Dus ik moet echt zwijgen. Maar dat je zowel... Je moet oppassen dat je zijn lat niet hoog legt. Hij moet zijn lat leggen. Ik moet hem positief stimuleren erin. En daar moet ik me voor oppassen.
Ja, ik snap natuurlijk... Het komt wel ergens natuurlijk van een soort van positiviteit dat je denkt van... Ik wil voor mijn kind het beste. Dat je die zo, dus hun insteek is natuurlijk wel goed. Het komt misschien niet op de juiste manier binnen dan, al dan niet. Maar dan, ik snap wel dat een insteek het is van... Ja, ik wil wel dat hem er het beste van afbrengt. Wat dat ook mogen zijn.
Absoluut, absoluut. Ja. Maar dat op een positieve manier stimuleren.
Heb je dan ook al nagedacht, omdat je er juist aangeeft dat je er niet over hebt nagedacht, maar hoe dat je ook je kind wilt opvoeden? Want ik ben zelf ook iemand die, denk ik zoals jij, bij mij staat, ik heb onlangs een oefening gedaan waar mijn grootste drijfveer groei is. Denk je dan ook na om je kind zo, of kinderen liever, zo efficiënt, ik zal uw woorden gebruiken, mogelijk, ja, ik wil het nu niet tot een gimmick maken, maar zo efficiënt, zo fijn mogelijk op te voeden, dat je die kunt klaarstomen of voorbereiden, zeg maar, op de verdere voortgang van hun leven?
Ik denk dat je als ouder vooral moet voor zorgen dat je kind een veilige omgeving heeft thuis. Dat je hun ontzorgt, hè, dus dat ze niet met zorgen naar bed moeten gaan. Ik denk dat dat een basisessentie is van ouderschap.
Mooi.
Dat je daarnaast hun positief moet drijven en niet moet sturen. En dat je vooral ook moet zien als ouder dat je ze loslaat. En ook fouten laat maken. En dat laatste, dat is iets waar ik heel bewust moet mee bezig zijn. Om niet voor hun te zeggen van opgepast, daar gaan een fout maken, maar hun dat wel te laten begaan. Terwijl je goed genoeg weet van dit is niet oké, of dit gaat niet oké komen, dat je het laat gebeuren. Dat vind ik wel belangrijk.
Ja, dat is een sterke eigenschap. Ik vind het mooi dat je dat ook zo kunt benoemen, maar ik denk dat het ook niet evident is dat je dat... Eerst en vooral, je kunt dat wel benoemen, maar twee, dat je het ook doorleeft, of dat je het zelf ook zegt van ja, ik wil dat op deze manier doen en ik doe het ook op deze manier, is wel waar je het verschil maakt. Want het is niet gemakkelijk om... Dat je na het ziet van, oh fuck, I've been there. En dat je denkt van, ah, ik kan even bijsturen.
Het begint met u ervan bewust te zijn. En dat wil dus zeggen dat ik daar niet altijd naar handel. Maar als je ervan bewust bent, kun je er leren naar handelen. Ik denk dat het daarmee begint.
Absoluut.
Dat je bewust moet zijn dat je het een fouten gaat laten maken. Daar begint het voor mij bij.
Absoluut. Ik denk ook dat je, zolang het bewustzijn er is, dat je het al veel minder doet dan het bewustzijn er niet zou zijn. Dus ja. Ik denk dat het al een positieve evolutie is van bepaalde dingen bewust te worden.
Absoluut. En bijvoorbeeld... Bij ons thuis, wij praten nooit over de zaken. Dus ik wil ook, hè, of de stress die erbij komt kijken, enzovoort, de stress die erbij komt kijken, of de dingen waar we mee bezig zijn, probeer ik echt weg te houden van de keukentafel. Dat ze echt gewoon volledig vrij zijn, of ook niks horen, of ook mij niet gestrest zien. Dus ik probeer dat heel hard van thuis uit weg te houden. Mocht dat zo zijn, ik denk dat het allemaal wel meevalt qua stress, maar zodanig dat ze echt gerust, veilig focus op hun en hun basisleefwereld, dat je dat intact laat.
Kunt jij toegeven, Pieter, dat er iets in je leven is waarvan je denkt dat je het niet verdient?
Ik vind overal... Ook daar, ik had een jaar geleden of zo ook een beetje een discussie daarover. Ook een collega van mij, die zei van Pieter, beseft jij dat je soms precies leidt aan het impostersyndroom? Denken dat je van alles hebt en dat je het niet verdient. Dat heeft mij wel doen nadenken soms. Maar ik denk dat waar dat we vandaag staan, ook als bedrijf, dus bijgevolg ook als ondernemer soms, dat los van hard werken ook wel te maken heeft met een aantal succes, met een aantal meevallers en wat geluk. En dan is de vraag, heb ik al zoveel geluk gekregen en heb ik al dat geluk verdiend, bij wijze van spreken? Ja, dat is een open vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
Absoluut, ik denk dat het ook wel herkenbaar is voor iedereen. Ik denk dat iedereen al op een punt gekomen, denk je, dat je denkt van oké, van waar komt dit? Of heb ik dit echt wel verdiend? Omdat je ook gewoon nieuwe levels zeg maar, bereikt waar je voordien nog niet geweest bent. Dat je dan ook denkt van oké, ik zit er nu, het is eigenlijk allemaal nog wel wat nieuw. Klopt het wel of zo? Of verdien ik het wel? Dus dat snap ik wel zeker. Er is ook een quote dat zegt van ja, je moet altijd lief zijn. Ik kan het even parafraseren voor je medemens, omdat je nooit niet weet welke struggle dat die persoon ook doorgaat. Wat is er in je leven, Pieter, dat er bij je moeilijk gaat en dat mensen niet zien?
Dat is wel een diepgaande vraag, hè?
Zeer diep, absoluut.
Ik had iets in mijn cola moeten doen.
Weet je bij u?
Maak er maar een whisky cola van of zo dan. Ik denk dat het soms onderschat wordt welke problemen dat je per week allemaal tegenkomt en dat je daar positief tegenaan moet blijven uitstralen, dat je dat continu positief moet blijven uitstralen, zodanig dat je dat ook altijd een plaatsje kan geven. Ik denk dat er soms onderschat wordt inderdaad hoeveel dingen dat er op mij afkomen, vanuit alle ooghoeken, vanuit alle richtingen van de organisatie nog. Ik moet daar ook aan werken. Hè. Wat het soms echt wel tot een pittige week maakt. En dan managen. En daar de juiste dingen daarvoor schuiven. Dat is vandaag. Dat is een fase waar dat je in zit. Dat is niet eenvoudig.
En hoe ga je erom? Hoe plaatst jij bepaalde dingen? Hoe van alle shit dat er op je afkomt, hoe kun je dat een plaats geven? Hoe zorg je ervoor dat je zelf ook positief blijft? En is het dan ook oprechte positiviteit, of is dat van ja, nee, ik moet hier een bepaalde. Wat ik zou snappen, hè, absoluut, hè, Pieter, maar een bepaalde. Ja, iets ophouden. Om ook, ja, je moet uiteraard je mensen ook mee te rekken in een bepaald verhaal en blijven enthousiasmeren. Dus.
Ik heb daar zelf. Voor mij is het niet zozeer. Voor mij is het vandaag. Ook daar, dat gaat in trapjes. Ja. We zijn zeer veel dingen aan het doen. Dat geeft heel veel energie. En voor mij is het gewoon de dingen binnen de tijd die ik heb gemanaged te krijgen. De goede en de slechte dingen. En dan eigenlijk nieuwe laten voelen aan de buitenwereld. Dat is soms wel heel veel is dat er op mij afkomt tegelijkertijd. En goede dingen, maar ook inderdaad heel vaak de problemen. Ja, wat escaleert er soms? Dat is tot bij de CEO, dat zijn de problemen. Mm-hmm. En dat lost van alle goede dingen ook die problemen fixen. En dat de hoeveelheid, omdat het bedrijf groot is, en ik ben ook overal de managementteams nog in place aan het zetten, en dat leren delegeren en dat leren naar beneden trekken, dat is eigenlijk exact de fase waar we nu in zitten. Voor mij.
Oké, superboeiend eigenlijk.
Hij is superboeiend, absoluut wel. Ja.
Allee, ik bedoel, het is inderdaad wel heel veel, maar uiteraard vanaf een afstand klinkt het inderdaad wel een boeiend traject om die dingen ook.
Maar dat zijn ook weer een fase. Ik katapulteer mij 5 jaar geleden terug in de tijd. En we waren op 1 locatie met 200 man. Heb ik ook die fase gehad. En heb ik moeten leren om op die campus, op dat moment, bij Interacto te doen op dat moment nog, daar ook mensen naar voren te schuiven en dat echt heel bewust naar achter te zetten. En dan heb ik een fase gehad waarbij dat we inderdaad heel veel buy and build aan toe waren. Waarbij dat ook heel veel op mij afkwam. En heb ik moeten leren om daar structuur in te brengen in België. Ja, dan zat ik ondergedompeld in de structuur in Nederland. Oké, dan komen daar structuurtjes tot stand. En nu, dus je zit altijd in trapjes, omdat je dat bedrijf aan het bouwen bent, doorheen locaties, doorheen bedrijven. En dus dat zijn zo'n trapjes die ik al wel een paar keer heb gezien. En dat is zo'n trapje waar we vandaag ook weer op staan.
En hoe is het dan om u als persoon, dan, Pieter, om de eindverantwoordelijkheid in alles te hebben?
Ça va nog wel. En ik denk dat mijn gezonde portie naïviteit mij daar ook in helpt. Ik ga daar eigenlijk heel vlotjes door.
Kun je er ook nu misschien meer afstand van nemen dan vroeger, omdat er ook andere partijen bij betrokken zijn en dat er ook waarschijnlijk een raad van bestuur is waar je verantwoording aan moet afleggen?
Omdat, ook al hebben we vandaag andere, een raad van bestuur, of is het niet meer 100% van mij, een 50-50 deal, mm-hmm. Ik voel me 100% verantwoordelijk. En dat is iets wat ik altijd wel heb gehad, 100% verantwoordelijk. Ik kan me nog altijd verantwoordelijk voelen als er op één locatie één project voor één klant de mist ingaat. En dat is iets, ja, okay. Dat verantwoordelijkheidsgevoel is extreem wel.
Ja.
Ja.
Het is dan toch niet evident om met zoiets om te kunnen gaan. Want als je zoiets, met alle respecten, ik vind het bewonderenswaardig, maar dat je dat aantrekt, omdat je zegt het ook zelf, je moet dat ook kunnen leren plaatsen.
Absoluut.
Maar dan vraag ik me af, hoe plaats je zoiets?
Je moet dat relativeren. Ik kan vandaag nog altijd wel wakker liggen als ik op een moment inderdaad een probleem heb gehad of een collega zich niet goed in zijn vel voelt, whatever, en dat gaat altijd wel eens voorvallen. Dat is die betrokkenheid die extreem is. Maar aan de andere kant, ja, moet je dat ook wel kunnen plaatsen. Ja, en daar moet je gewoon leren mee omgaan. Je moet vooral niet ervoor zorgen dat het u niet meer raakt, want je moet voor elke klant vechten, vind ik. Maar je moet wel dat een plaats kunnen geven en dat kunnen relativeren. Dus ik probeer mezelf vooral eigenlijk, inderdaad, je hebt heel veel, vind ik zelf, bedrijven of ondernemers die dan afstand nemen van het probleem. Ik vind, je moet dat blijven aantrekken. Want dat zijn de leermomenten op het bedrijf. Maar wel relativeren in het geheel, uiteraard. En dat is voor mij de crux.
Als er nu, ik ga nog een diepe vraag stellen, geesten rond je bed staan, on je sterfbed, van unfulfilled potential, dus waar je nog in zou willen iets doen of willen doorgroeien of whatever, wat zouden die geesten dan zeggen? Of zijn?
Wow. Zaken waar ik echt mezelf nog in door wil ontwikkelen.
Ja. Dus eigenlijk, van, je ligt op je bed en dan is zo de typische vraag van ja, dan doe je een reflectie op je leven. En welke mensen, of ik moet het nu als geesten, maar of mensen staan er aan je bed om te zeggen van ja, Pieter, het is wel jammer dat je dit niet hebt gedaan. Of je wou toch altijd dat doen, of je wou daar meer bedreven in zijn, of je wou dat op die manier doen, of zoiets.
Eigenlijk, ik ga... als ik morgen inderdaad, ik hoop van niet... houd de tafel maar vast. Op dat bed zou liggen. Ik denk oprecht dat ik als heel dankbaar en gelukkig mens zou sterven. Gelukkig als ik zie wat dat er rondom mij gebeurt. Privé, familie, een heel warme familie, een heel warm nest. Binnen mijn gezin, binnen mijn ouders, broer, zussen, dan weet ik veel waar. Een heel hechte club. Als ik dan zie naar mijn vrienden, stabiel, leuk. Als ik dan zie naar IO. Heel tevreden. Dus ik kijk op al die fronten zeer tevreden. En ook heel dankbaar. Naar de familie, naar die kameraden en naar iedereen die zijn schouders elke dag onder IO zet. Dus ik denk in alle eerlijkheid dat ik uiteraard zo vind dat ik veel te vroeg moet sterven dan als ik morgen moet. Maar het zal als een heel dankbaar iemand zijn en als een heel gelukkig iemand wel. Want ik had nooit gedacht dat wat ik op mijn pad in mijn leven al ben tegengekomen, dat ik dat ooit mocht meemaken. Dat had ik nooit gedacht. Nooit. En dan kun je inderdaad zeggen, goh, wat is dit nog, wat is dat nog? Nee, ik ben extreem blij met wat we al hebben kunnen doen.
Ja, ja, en je kijkt wat leven naar je hoofd hebt gegooid eigenlijk. Hè. Dat is ongelooflijk dat je het pad dat je hebt afgelegd en hetgeen dat je hebt kunnen verwezenlijken is... En ik denk ook dat de kracht daarvan, wat je nu ook beschrijft, ligt in het feit dat je geen lange doelen stelt, of dat je je verwachtingspatroon op tijd kunt bijstellen. Dat jij het hebt van Mathieu, terug die 1%, morgen zijn we 1% beter, waardoor dat jij naar morgen kijkt en niet zoals sommige mensen naar binnen 10 jaar, van fuck, ik wil zoveel op mijn rekening hebben staan, of ik wil die status hebben bereikt, of ik wil die vrienden, of ik wil die contacten, of ik... Allee, whatever that is, whatever floats your boat, maar dat mensen dan zo daardoor ook misschien net... niet gemotiveerd geraken of eigenlijk dat als eikpunt gebruiken of referentiepunt naar hun huidige realiteit en zeggen van, oh shit, ik ben er nog niet. Is mijn leven wel goed? In tegenstelling tot dankbaarheid tonen en zeggen van, oké, nee, vandaag hebben we dat gezien. Oké, we kunnen ons morgen aanpassen en dan zijn we 1% beter dan gisteren.
En ja, dus ik leg mijn stipje altijd net bereikbaar, maar altijd een beetje verder. Ik duw dat balken altijd verder. Ik denk dat zou wel eens kunnen helpen, ja.
Ik denk het wel.
En wat is uw grootste fail geweest?
Hoe lang mag deze podcast nog duren?
Of diegene het meest als mens heeft getransformeerd?
Echt, mijn grootste fail is te lang mee te gaan tot op microdetail.
Okay.
Omdat ik dat stukje perfectionisme in mij heb.
Ja.
Ik denk dat ik nog veel te lang, en zelfs nu nog, want ik ben aan het opschuiven al een paar jaar, is om te hard mee te gaan tot een te diep niveau. Terwijl ik mij beter eigenlijk meer initieer en dan tijdig loslaat, denk ik dat ik vandaag in de praktijk nog dat ik dat wel weet, maar soms nog te diep erin meega.
Met operationele?
Ja. Maar ook omdat dat drijft, hè, dat we willen verbeteren.
Okay. En hoe heeft u dat toen inzien, Pieter? Dat ze zeggen van, Pieter, stop hiermee, je kunt beter wat strategisch gaan voortdoen, want je zet je op bepaalde manieren aan het blokkeren. Dat is zo benomen.
Ja, niet alleen mij, maar ook misschien de collega's.
Ja.
Het gaat over collega's laten groeien en daar de inspirator op zijn enzovoort. En daar het juiste evenwicht in zoeken. En sommige mensen moeten meenemen daarin enzovoort, maar andere mensen moeten daarin loslaten, eerder de kaders geven en vandaar. Dat is eigenlijk iets wat ik zelf nog wel wat stappen in te zetten, wat ik al heel veel heb ingezet. Dat gaat ook niet anders op deze schaal, absoluut niet.
Mm-hmm.
Maar wat ik zou zeggen, dat had ik misschien wat rapper moeten doen. En dan daar een stap achteruit, daar wat meer hoofdlijnen, langere termijn, en daar eigenlijk die drang tot verbeteren op elk niveau, die vooral overbrengen en minder zelf daarop executeren.
Is dat misschien waar die blauwe persoon iets te veel in de weg heeft gestaan? Dat je zegt van, ja.
Ja, zeker.
Is het eigenlijk ook niet gemakkelijk, denk ik, want als je als leider van een organisatie of vereniging of whatever, bedrijf, moet je verschillende petten opzetten. En dan is het ook niet gemakkelijk, denk ik, omdat je uiteindelijk moet altijd met mensen samenwerken, om dan ook in die meeting is van financieel, whatever, in die meeting is het, die voelt zich eigenlijk niet goed, whatever.
Absoluut.
Dat is toch ook niet gemakkelijk om dan de hele tijd die andere petten op te zetten, eigenlijk. Is zoiets mogelijk, ja.
Ja, het zal wel zeker. We doen het toch, dus het zal wel. En heel veel ondernemers doen dat. Maar inderdaad, de topics gaan van meeting 1, een heel grote klant, leuk, succes vieren. Meeting 2 kan gaan over een IT-probleem. Meeting 3 kan gaan over ESG, mm-hmm. een strategie. Meeting 4 kan over een ISO-certificaat gaan. Meeting 5 kan gaan over financiering en banken en resultaten. Meeting 6 kan gaan over leningen en Euribor, waar gaan we naartoe enzovoort. Terwijl dat meeting 7 dan eigenlijk een heel persoonlijk gesprek is met iedereen. Iemand privé een probleem heeft gehad, waardoor dat ze mentaal 2 stappen achteruit staan. Terwijl dat meeting 8 een aanwerving is van iemand die volle macht zijn schouders wil onderzetten.
Ja.
Maar dat is waar elke firma mee te dealen heeft. Dus je moet daar niet bij stilstaan, vind ik.
Oké. Okay. Als dit ons laatste gesprek zou zijn, wat zou je dan willen, Pieter, dat ik nooit niet vergeet?
De levensspreuk, probeer alles, maar behoud het goede. Probeer, doe,
okay.
Leer, haal daar de goede dingen uit en ga verder. Dat is zo één levensdingetje dat een onkel van mij ooit op een familiefeest mij eens verteld heeft. Ik was 12, 13 jaar of zo. En dat is zo'n een iets dat mij altijd wel bijgebleven is.
Oké. Okay. Bij deze hebben we ook de titel van
de podcast. Kijk, en misschien een tweede, dat is een bonus. Een paar dagen geleden, ook weer met een collega die hier al meer dan 10 jaar werkt, die zei van, Pieter, weet jij dat er één ding is dat ik aan u onthouden heb? En, dat is de uitspraak, vertrouwt vooral uw boerenverstand. Dat is iets dat ik blijkbaar doorheen mijn carrière al 1000 keer tegen iedereen gezegd heb. Uw boerenverstand, blijf daarop vertrouwen. Boerenverstand, basislogica, volgen. En dat is zoiets, boerenverstand, dat woord moet ook absoluut op mij plakken.
Oké, okay, perfect. Wat is één ding dat je zou willen dat ik zou ervaren in mijn leven?
Dat is moeilijk, omdat ik weet niet wat dat jou drijft. Ik weet niet waar dat je op aangaat, weet je?
Snap ik, maar je mocht van je eigen beleving spreken en dan zien of ik daarop kan intappen.
Ik ga even in mijn ondernemerscontext eigenlijk te mogen genieten hoe dat mensen op de tribune staan om het verhaal wat jij ooit de pen van vastgehouden hebt, eigenlijk vol trots als ambassadeur mee uit te dragen. Dus het ervaren van de trots dat er mensen zijn die het verhaal dat je ooit zelf hebt geschreven, van een wit blad, eigenlijk hun leven daarvoor aan het geven zijn. We hebben echt mensen die eigenlijk, en dat is iets wat ik een heel bijzondere ervaring vind, is we hebben echt mensen, wat ik van weet, die leven voor dit bedrijf. En te beseffen dat er mensen zijn in je omgeving die hun leven mee aan het geven zijn voor iets waar dat ooit het zaadje door u van geplant is. Dat is een heel bijzonder gevoel.
Ja, dat kan ik me niet inbeelden. Dat is ongelooflijk. Dat is echt waar wat je zegt. Van, ja, want wat je letterlijk zegt, mensen schrijven hun, wijden hun leven een deel toe aan een stuk dat jij hebt. Ongelooflijk eigenlijk, want ja, gek. Gek dat je iets kunt neerpennen of iets kunt brengen in het leven waar dat zoveel mensen zich in kunnen laten meegaan.
En hun leven voor geven. Letterlijk hun slaap voor laten of 's morgens een uur vroeger voor opstaan. Of in een hotelkamer voor zitten in andere landen en weet ik veel wat. Mensen die mee hun leven aan het geven zijn voor iets waar je zelf ooit het zaadje van geplant hebt. Dat vind ik een heel... Ja.
En hoe voelt je zoiets? Of op welke manier komt zoiets naar boven?
Door mensen bezig te zien, te drijven, te zien trots zijn. En dat beleven is ook heel raar soms. Hè? Dat maakt u wel emotioneel, hoewel ik een heel rationele mens ben. Ik denk van, verdomme. En dat brengt u terug naar een beetje humbleness. Wow.
Heel cool. Kom je soms binnen en denk je, op eender welke locatie, je denkt van, hoe de fuck ben ik hier geraakt, of niet?
Ah ja, absoluut. Als je rondloopt... Onlangs ben je op Campus Antwerpen geweest, dat je daar rondloopt en je ziet daar ik hou van leven in de brouwerij.
Ja.
We zijn in 2015 begonnen met de eerste versie van onze campus, net om die filosofie eigenlijk ook uit te dragen, dat we geen puur bedrijf zijn, maar echt een open omgeving. Scholen, studenten, events, ondernemers, kom binnen, wij zijn open. Ik hou van dynamiek, ik hou van leven in de brouwerij. En daarnaar mogen kijken. Ja. Gisteren, ik zat in mijn hotelkamer en kreeg foto's door van een collega Roel. En Roel had net een presentatie gegeven, ik denk in Kinepolis ergens. En ik had wat foto's gezien, groot het IO-verhaal op scherm, Roel in de micro, 700 studenten. En ik denk van, Roel staat daar, 700 man is op dit moment aan het luisteren naar ons verhaal. Ja, vind ik cool. Dankbaar. We krijgen de tijd van die 700 mensen. En dan denk ik, dat is de andere kant. Ja, wereldbedrijven. De Mark Zuckerbergs van deze wereld en die Elon Musks van deze wereld. We zijn de staart van een garnaal in vergelijking met wat die gasten aan het doen zijn. Op jonge hoe moeten die beleven? Hoe moeten die dat voelen? Ik vind dat onwezenlijk. Om daar naar te kijken.
Snap ik. Snap ik volledig. Als er één ding is, wanneer je jonger waart, dat voor u belangrijk was, maar toen je ouder werd, dat je besefte dat het eigenlijk niet meer zo belangrijk was.
Materiële zaken. Doe ik snel in. Materialiteit.
Ja, heel herkenbaar. En ja, hoe komt het, denk je, dat we Pieter hebben er... Dat is een vraag die eigenlijk aanstaat op een vorige vraag, dat we ons laten verleiden, zeg maar, ook om naar een bepaald versie van succes toe te werken. Dat wordt geportretteerd, waar dan ook materiële zaken bij komen kijken. Hoe komt het dat we dan daar toch zo ontvankelijk voor zijn? Ik weet niet welk woord ik moet gebruiken eigenlijk.
Dat is des mensen. Ja, mensen. Ik weet dat eigenlijk niet zo goed. Dat zijn bereikbare doelen ook. Maar één keer dat je daar... Mm. Ja.
Zwaar. Eens dat je er zit, ik heb ook al gemerkt, dan voelt je dat dit niet het antwoord is waar je naar zoekt. Ja.
Voor een aantal, hè, dan kom ik terug op de lifestyle-ondernemers. Ja. Top, geniet ervan. Maar dan komt weer de essentie naar boven voor wat je dat aan het doen bent. En dat is voor mij dus vooral niet om een leuke levensstijl te hebben. Maar dat is om dat hogere doel van die firma. Dat staat voor op alles. Alles. En again, mijn vrouw is misschien aan het luisteren. Laatst mijn gezin. Staat dat voor alles. Dat is het.
Fantastisch. Pieter, ik wil je keihard bedanken voor de fijne babbel. Ik wens je gewoon succes in alles wat je nog doet. En wat kan ik je nog toewensen?
Een goed weekend. Het is vrijdag namiddag. Zelfs een goed weekend en uitrusten.
Voilà, met deze een goed weekend en dan nog een leuk applaus.
Dankjewel voor je tijd.